Goedemiddag. We gaan beginnen met de voorzang. En ons eerste lied is Johannes de Heer, nummertje 1. Eerste zonde van het nieuwe jaar, dan mag hij voorin beginnen. Ruis, o God, stroom der genade. Johannes de Heer, 1. Het volgende lied is 939. Groot is de Heer. 939.
Thank you.
Ons laatste lied van de voorzang is 140. Ik zie een poort wijd openstaan. 140. Genade als je weten mag dat die poort ook voor jou openstaat. Geweldig. Goedemiddag allemaal. Allemaal heel hartelijk welkom. Ik wil in de eerste plaats, de eerste zondag van het nieuwe jaar, u allemaal God zegen in het nieuwe jaar toewensen en zijn nabijheid. In het bijzonder dominee Niemeyer wens je Gods woorden brengen van zijn woord. Ook Edwin, dank u wel dat je ons weer wil begeleiden. Volgende week zondag hoop voor te gaan onder de Ab Koolberg. Ook dan bent u weer van harte uitgenodigd. De avondmaalcollecte voor Stichting Abdulan heeft het mooie bedrag van €485 opgebracht. Voor hartelijk dank. Vandaag is er ook weer de maandelijkse boekentafel. Kennis staat erachter en die kan je van de nodige informatie voorzien. De flyers van Christian Terbenmaker liggen ook op de boekentafel. Neem die mee, zet ze in de agenda. Op 22 januari is de eerste lezing van Jacques Brunt en het wordt gehouden in de Brugkerk. Christus in de Terbenmaker. Beloofde een interessante lezing te worden. Voorbeden willen we doen voor Israël, de gegijzelden en de families. En voor de zieken die bij ons midden zijn. Dan denken we aan Tom en Jannie Boer. Tom zit een feestje in Garim en Jannie zit met pijn thuis. En Gerard van Bennekom, Joop Methors en Adrie van Engelenburg. Dat zijn degenen die we in onze gebeden willen opdragen. Adressen van de zieken die liggen op de boektafel. Dus eventueel voor de moeder een kaartje kun je die meenemen. Ik wil je nog een tekst voorlezen. En dat doet Psalm 37, vers 4 en 5. Verlustig u in de Heere, dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Wentel u weg op de Heere en vertrouw op Hem. Hij zal het maken. Voordat ik de dienst overgedragen heb, we nog een bos bloemen weg te geven. Want er is morgen iemand jarig, dacht ik. Zou jij de bloemen willen hebben, Gerjan? Ja? Nou, dan krijg jij de bloemen voor je verjaardag. Alvast gefeliciteerd namens ons allen. We gaan zingen 343, de eerste twee versen voor de begroeting en de laatste twee na de begroeting. 343.
Zullen we in een moment van stilgebed deze dienst aan de Heere opdragen. Mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt en ik zal hem tot een vader zijn. En hij zal mij tot zoon zijn. En hem moeten alle engelen Gods huldigen. Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. En de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. En ook op dit moment zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader. De schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen. Maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Zullen we ook de volgende twee coupletten van dit prachtige lied met elkaar samen zingen?
Thank you.
Allemaal heel hartelijk welkom. Fijn dat u vanmiddag, vanavond naar deze dienst gekomen bent. Waar we met elkaar zullen nadenken over een van de mooiste psalmen. Waar je aan het begin van het jaar over na kunt denken. Psalm 2. Waarin we zien wat de Heer, ja, hoe de Heer boven al het woelen van de volkeren staat. En daar willen we vanmiddag met elkaar over nadenken. Iedereen hartelijk welkom. Zullen we samen Gods zegen vragen voor dit samen zijn. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo ook vanmiddag hier bij elkaar gekomen zijn. Dank u wel dat u ons de afgelopen tijd gespaard en bewaard hebt. We hebben een bewogen periode achter de rug. We zijn het nieuwe jaar ingegaan. En Heer, met Mozes mogen we zeggen, doe ons van hier niet optrekken, tenzij Gij met ons meegaat. Heer, wat geweldig om dat te weten. Dat U zelf gezegd hebt dat U met ons meegaat. Dat U bij ons bent tot aan de voleinding der wereld. Alle dagen, ook dit jaar. Heer, en wij kunnen het jaar nog niet overzien. Maar U weet al lang hoe het jaar eruit zal zien. En daarom is het zo mooi, Heer, dat U, net zoals dat U bij het volk van Israël voor het volk uitging, en U hen elke dag opnieuw op de plaats bracht waar 's morgens weer het manna was, zo weten we, Heer, dat U ook ons wilt leiden. En niet alleen ons wilt leiden, maar ook in Uw leiding ons ook dat wilt geven wat we elke dag weer opnieuw nodig hebben. Heer, dank U wel daarvoor. Dank U wel dat we zo vanmiddag naar Uw woord mogen luisteren. En wilt U ons door Uw woord ook aanraken, aanspreken. En dat Uw woord ook ons leven mag gaan veranderen. Heere, wilt U met uw volk Israël zijn? Heer, het is een volk wat ons lief en dierbaar is. Omdat onze heiland geboren is uit het volk van Israël. En omdat U ook terug zult komen in Jeruzalem. En dat het Joodse volk een hoofdrol zal spelen in het Messiaanse Rijk. Heer, daarom mogen we bidden voor de vrede van Jeruzalem. En mogen we dit volk, uw volk, aan u opdragen. En wilt u uw volk, waarin we zien, Heer, dat we in een tijd leven waarin het Joodse volk door steeds meer volkeren gehaat wordt. Heer, wilt u over uw volk waken. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we ook mogen bidden voor hen die er vanavond niet bij kunnen zijn, waar we wel mee verbonden zijn. En ook voor hen die misschien op afstand deze dienst beluisteren. Heere, wilt u hen zegenen. En dank u wel, Heer, dat we zo mogen bidden voor Ton en Jannie Boer. Heer, u weet dat het erg zwaar is. Ton bij de revalidatie, Jannie die nog veel pijn heeft. Heer, wilt u hen vertroosten en hen ook bemoedigen. En datzelfde bidden we ook voor Gerrit van Bennekom. Heer, wilt u de revalidatie die hij ondergaat ook zegenen en dat hij ook mag opknappen. Zo wil ik ook bidden voor Joop Methorst. Heer, u weet ook dat hij revalideert. En ik wil u bidden, wilt u de revalidatie ook zegenen. En dat hij ook mag herstellen. En dan bidden we ook nog voor Adrie van Engelenburg. Heer, wat moeilijk om te moeten constateren dat het niet beter wordt. Heer, wilt u hem vertroosten en hem ook bemoedigen. En ik dank u wel, Heer, dat we zo voor elkaar mogen bidden. Heer, en er zullen ongetwijfeld meerdere zijn die in onze gedachten naar boven komen. Ook hen willen we voor uw genadetroon brengen. En we danken u, Heer, dat u een God van uitreddingen bent. En dat u dwars door de beproeving heen ook uw vertroosting en uw kracht kunt en wilt geven. Heer, dank u wel dat we zo deze middag aan u op mogen dragen. En wilt u ons zo een hele goede middag met elkaar geven. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar nog een heel mooi lied zingen, een heel bekend lied. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Lied 513 uit de bundel. Thank you. Zullen we samen die prachtige psalm lezen, psalm 2, over de Messiaanse koning. Psalm 2, vers 1 tot en met 12. In psalm 2 lezen we het volgende. Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde. En de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel zetelt, lacht. De Heere spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in zijn toren en verschrikt hen in zijn gramschap. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit des Heren. Hij sprak tot mij, mijn zoon zijt gij. Ik heb u heden verwekt. Vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hun stuk slaan als pottenbakkerswerk. Nu dan, gij koningen, wees verstandig. Laat u gezeggen, gij richters der aarde, dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kust de Zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat. Want zeer licht ontbrandt zijn toren. Welzalig allen die bij hem schuilen. Tot zover dit lied, deze prachtige psalm, uit de bundel geestelijke liederen zou je kunnen zeggen. Nee, ik bedoel niet de bundel geestelijke liederen uit de vergadering van gelovigen, die bij sommigen van u wel bekend is, maar de psalmen is een hele bekende bundel geestelijke liederen. En in deze bundel van psalmen staan 16 uitgesproken messiaanse psalmen. 16 messiaanse psalmen die over de Messias gaan, over het messiaanse rijk. En dit is één van deze psalmen. 150 psalmen, een omvangrijk boek. Het meest omvangrijke boek van het Oude Testament. En ook het meest geciteerde boek uit het Oude Testament in het Nieuwe Testament. Wordt heel vaak aangehaald, deze psalm. Onder andere, Petrus haalt deze psalm aan. Vooral vers 2 haalt Petrus aan. En u kunt zien dat er boven deze psalm niet staat wie deze psalm geschreven heeft. Maar Petrus zegt, David heeft deze psalm geschreven. Dat staat in Handelingen. En het is heel mooi om te weten dat 73 van deze psalmen heeft David geschreven. 73 psalmen heeft David geschreven. 50 psalmen zijn onbekend. Weten we niet precies wie die geschreven hebben. 2 psalmen heeft Salomo geschreven. En 25 psalmen zijn door verschillende schrijvers geschreven. Zoals Asaf, Korach, Mozes. Zo zijn deze psalmen verzameld tot een prachtig mooi boek. Wat in Israël heel belangrijk is. Wat in heel veel kerken heel belangrijk is, deze psalmen. Hoewel het wel heel belangrijk is dat de meeste psalmen die in heel veel kerken gezongen worden, worden gezongen en geprojecteerd op de kerk zelf. Maar dan moeten we wel een aantekening maken. De meeste psalmen die zijn gericht op Gods plan met Israël. En dat moeten we wel heel goed in de gaten houden. Maar daarnaast is de boodschap van de psalm ook duidelijk voor ons als kinderen van God. Maar in eerste instantie zijn al die psalmen met name geschreven voor Gods plan met zijn volk Israël. Nou, een oplettende lezer, in mijn Bijbel is dat zo ingedeeld, kunt u ontdekken dat deze psalm uit 4 coupletten bestaat. 4 coupletten van elk 3 versen. En in het eerste couplet zijn de volkeren, de wereld, is daar aan het woord. In het tweede couplet ziet u dat God aan het woord is. God zelf. In het derde couplet, en dat is vanaf vers 7 tot en met 9, is de Zoon aan het woord. En het vierde couplet is als het ware de toepassing voor ons heel persoonlijk. Hoe ga je hier nu mee om? Zo kun je dus deze psalm lezen. In elk couplet wordt ook één keer de naam Yahweh gebruikt. Elk couplet heeft één keer de naam Yahweh. In het tweede vers, dat de machthebbers spannen zich samen tegen Yahweh. In het tweede couplet, daar staat in vers 4, Yahweh spot met hen. In het derde couplet, in vers 7, daar wordt gesproken over het besluit van Yahweh, de Heere. En het laatste couplet, in vers 11, daar staat, dient de Heere, dien Yahweh. Dus in elk couplet wordt de naam van Yahweh heel duidelijk ook genoemd. Nou, als we naar deze psalm kijken, dan krijgen we in eerste plaats te maken met die zin, waarom woelen de volkeren? Weet je, de volkeren worden ook wel eens vergeleken in de Bijbel met een volkerenzee. Zo lees je bijvoorbeeld in het boek Openbaring dat uit die volkerenzee een beest omhoog komt. En dat beest is niemand anders dan de Antichrist. De volkerenzee is constant in beweging. En dat zien we. Trump is geweest, Biden kwam en Trump komt weer terug. En het zijn die golven die steeds maar doorgaan. En als er ooit iets in beweging is, dan zijn het wel de volkeren. De volkeren die constant in beweging zijn. De ene wordt afgezet en de andere komt eraan. En het is iets wat constant in beweging is. De hele wereldpolitiek. En als we kijken naar dat wat er vandaag gebeurt, dan kan ik u wel vertellen, en daar zijn de politicologen het wel heel duidelijk over eens, er is nog nooit zoveel onrust geweest op geopolitiek niveau dan juist in deze tijd. Er is zoveel onrust en zoveel onrusthaarden, zoveel oorlogshaarden. En ik denk dat... Dat kun je bijna wel voorspellen dat als de nieuwe president in Amerika aantreedt, dat het alleen maar verder toe zal nemen. Zoveel onrust onder de volkeren. In Europa, in China, in Afrika, Rusland, Oekraïne, Noord-Korea, het Midden-Oosten. En uiteindelijk wordt hier de vraag gesteld waarom. Want uiteindelijk leidt het allemaal tot, dat staat in vers 1, tot ijdelheid. En als je het boek Prediker leest over ijdelheid, dan staat dat ijdelheid is gewoon niets. Het leidt uiteindelijk tot niets. Als je kijkt hoe de wereldpolitiek begon in Genesis, dat Nimrod Babel sticht en er wordt een toren gebouwd tot in de hemel. En uiteindelijk staat er in Openbaring 19 dat Babel gevallen is. En dan is er niets meer over. Het woelen van de volkeren leidt uiteindelijk tot helemaal niets. En Babel, heb ik wel eens meer verteld, Babel vergaat, maar Jeruzalem blijft bestaan. En dat is de eeuwige stad. En dat is Gods plan met deze wereld. Wat ik heel wonderlijk vind, dat is dat deze volkeren, deze koningen, de regeerders, staat er, ze scharen zich in slagorde tegen de Heere. En dat is hetgeen wat we de laatste tijd steeds meer gaan zien. Dat de vijandschap naar het evangelie alleen maar toeneemt de laatste tijd. Ook hier in Nederland. Als u het laatste zoeklicht gelezen hebt, dan weet u waar ik het over heb. Dat ook vervolging, dat haat van christenen, ook hier in Nederland steeds openbaarder wordt. En dat christenen eigenlijk niet meer uit mogen komen voor hun christen zijn. Ze scharen zich in slagorde tegen de Here en zijn gezalfde. Ze scharen zich in slagorde. Dan, ja, dan denk ik, er zal een moment komen. Kijkt u maar in Openbaring hoofdstuk 16. Openbaring hoofdstuk 16. En dat is zeer denkbaar in de tijd waarin we vandaag leven. In Openbaring 16 vers 13. Daar krijgen we te maken, ik weet niet of u de serie gezien hebt over Dit is de Antichrist in Family 7. Daar heb ik ook heel even iets daarover gezegd. Want als u vers 13 leest, dan ziet u al direct dat je daar te maken hebt met een satanische drie-eenheid. Zoals je God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest hebt, heb je ook Satan, de Antichrist en de valse profeet. Daartegenover. Nou, daar worden ze genoemd. In vers 13, Openbaring 16, daar staat: en ik zag uit de bek van de draak, Satan, uit de bek van het beest, de Antichrist, en uit de mond van de valse profeet, daar hebben we hem, drie onreine geesten komen, als kikvorsen. Want het zijn de geesten van duivelen die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld. Wat zegt de psalmen? De koningen der aarde scharen zich in slagorde. Ze gaan uit naar de koningen van de gehele wereld om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de Almachtige God. Zie, ik kom als een dief. Zalig hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en zijn schaamte niet zichtbaar worden. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmageddon. De term Harmageddon is in deze wereld best heel bekend. En ik weet niet of u het nieuws wel eens luistert. Sommige mensen die mijden het nieuws de laatste tijd. Maar het is heel bijzonder dat in de laatste tijd in het nieuws regelmatig de term gebruikt wordt apocalyptische gebeurtenissen. Apocalyptische gebeurtenissen. De overstroming in Valencia. De overstromingen in Midden-Europa. Wat er gebeurt. Alle natuurrampen. Er wordt zo regelmatig gesproken over. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Dit is helemaal nieuw. Apocalyptische dingen die wij vandaag meemaken. En apocalyptische dingen, het laatste boek waar we net uit gelezen hebben, het boek Openbaring, wordt in het Grieks gewoon genoemd de apocalypsis. De openbaring. Mensen, wij leven in een tijd waarin het boek Openbaring steeds meer openbaar wordt. Ook in de tijd waarin wij vandaag leven. En de volkeren scharen zich samen tegen de Here. En de vervolging van de kerk neemt alleen maar toe. Dan heb ik het wel over de vervolging van de ware gemeente van Jezus Christus. Want er is ook buiten de ware kerk een hele grote, grote kerk. Misschien wel onder leiding van Rome. Een hele grote wereldkerk die zich verbindt aan allerlei wereldgodsdiensten. Nee, die zullen van die vervolging niks meemaken. Die zullen misschien zelfs meedoen aan de vervolging. Zoals je in Openbaring 17 ook kunt lezen. Niet de bruid, maar de hoer op het beest die dronken is van het bloed van de heiligen. Dus wat dat betreft, in een hele bijzondere tijd leven we. En dan staat er, zij scharen zich samen in slagorde tegen de Here. Weet je wat ik zo wonderlijk vind? Er staat een vers in Lucas 23. In Lucas 23, daar zien we dat er twee mannen zijn die een hekel hadden aan elkaar. Die met elkaar niet door dezelfde deur konden. Maar toen die twee mannen dezelfde vijand kregen, werden ze vrienden van elkaar. U weet wie het waren? Pilatus. Die was stadhouder van Judea. En Pilatus hoorde van, ja, maar Jezus die heeft in Galilea gewerkt. Laat ik hem naar Herodes sturen. Die was toch immers stadhouder van Galilea. En ja hoor, Herodes die verblijde zich erin dat hij eindelijk die Jezus kon zien. En dan staat er ook dat Herodes de Jezus een spotkleed aantrok. Hem bespotte. En dan staat er aan het einde, als u kijkt in Lucas 23 vers 12. Lucas 23 vers 12, dan lezen we. En Herodes en Pilatus werden op diezelfde dag met elkander bevriend. Voor die tijd immers leefden zij in vijandschap met elkander. Mensen, als staten, als koningen, als wereldmachten uiteindelijk dezelfde vijand krijgen, ja, dan ga je bij elkaar horen. Dan komt er vriendschap, dan komt er een eenheid. Dan scharen volkeren zich samen tegen de Here en zijn gezalfde. En broeders en zusters, jongens en meisjes, we zien het vandaag gebeuren dat Israël uiteindelijk helemaal alleen overblijft ten opzichte van alle volkeren van deze aarde. Alle volkeren zullen zich scharen. En dat staat heel duidelijk in Openbaring. In Harmageddon zullen alle volkeren bij elkaar komen om te strijden tegen de Here. En niet alleen de Here. Dat staat tegen de Here en zijn gezalfde. Wie is die gezalfde? Wie is die gezalfde waar het hier om gaat? De gezalfde van de Here. Nou, ik vind het heel mooi dat het volk van God wordt genoemd, het gezalfde volk van God. Het is het Messiaanse volk. Maar het Messiaanse volk kun je nooit loskoppelen van de Messias zelf. Het gaat niet in de eerste plaats om vijandschap tegenover Israël, maar het is vijandschap tegenover de Messias zelf. En dat komt straks tot uiting als de Heer Jezus straks terug zal komen en de volkeren ter verantwoording zal roepen. Dan staat er, dan zal hij zitten op zijn troon en er zal een soort oorlogstribunaal gehouden worden en er zullen alle volkeren voor hem verzameld worden en dan zal hij de schapen van de bokken gaan scheiden aan het begin van het Messiaanse vrederijk. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben in de gevangenis geweest. Je hebt me niet opgezocht. Ik ben naakt geweest, je hebt me niet gekleed. Ik heb honger gehad, je hebt me niet gevoed. En dan zeggen die mensen van, wanneer hebben wij u dan zo gezien? En dan zegt de Jezus heel eenvoudig, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan. En wie bedoelt de Jezus dan met deze mijn minste broeders? Mensen, dan komt Jezus op voor zijn eigen volk, hè? Ik vind het zo wonderlijk als je het Matthäus-evangelie leest, hè? Het begin van het Matthäus-evangelie. Je hoeft het niet op te slaan, maar de eerste woorden van het Matthäus-evangelie. Weet je waar die over gaan? Jezus, de zoon van David. De zoon van Abraham. In het Matthäus-evangelie kom je direct binnen het Jodendom. Dit heb je aan een van deze mijn minste broeders gedaan. Het Lucas-evangelie is iets anders. Want het Lucas-evangelie gaat over de zoon des mensen. En waar begint het Lucas-evangelie dan mee als het om de geslachtsregister gaat? Jezus, de zoon van Adam. Zie je het verschil? Lucas laat de Jezus zien als de zoon des mensen. Maar Matthäus laat de Jezus zien als de zoon van David, van Abraham. En hier zegt de Jezus, als je dit voor mijn volk Israël gedaan hebt, dan heb je het voor mij gedaan. Vandaar dat er in Zacharia staat, wie mijn oogappel aanraakt, raakt mijn volk aan. Vandaar dat de Jezus tegen Abraham zegt, wie jou zegent, zal ik zegenen, wie jou vervloekt, zal ik vervloeken. Nou, de volkeren scharen zich samen tegen de Heer en zijn gezalfde. En dan met één ding, laat ons hun banden verscheuren. En als hier staat, laat ons hun banden verscheuren, er is maar één doel. Dat is, we willen vrij zijn. We willen ons niet laten voorschrijven hoe wij moeten leven. De mens wil volkomen vrij zijn. En als er ooit een tijd geweest is waarin de mens vaart op een blind kompas, dan is het nu wel. Laat ons hun banden verscheuren. Het woord van God hebben. Er is geen oriëntatiepunt meer. Er is geen, ja, hoe zal ik dat zeggen? Geen referentiekader meer waar we op terug kunnen vallen. Het lijkt net of de mens maar dobbert in deze wereld. En als je niet meer weet waar het noorden is, waar het zuiden is, waar het westen en het oosten is, ja, dan ga je lopen dwalen. En als mensen hun banden verscheuren en als mensen los willen zijn en vrij willen zijn, ja, dan dobber je op de grote wereldzee en je weet niet waar je uitkomt. En dat is hetgeen wat wij in deze wereld vandaag zien. Er is zoveel gebrek aan wijsheid. Er is zoveel gebrek aan wijsheid in de regering. Wijsheid in de hele wereldpolitiek. En tegenwoordig is het zo van, als het maar goed voelt, dan is het wel goed. Maar wat ben ik blij, broeders en zusters, dat de Bijbel voor mij een referentiekader is. Dat voor mij de Bijbel een kompas is. Waardoor ik weet, die kant mogen we uit. Dat is de weg die de Heer voor ons heeft. Nou, laat ons hun banden verscheuren, heeft alleen maar te maken met bandeloosheid. We willen niet meer ons laten gezeggen door de God van de Bijbel. En eigenlijk is het wel zo dat we dit in Europa natuurlijk meegemaakt hebben. Hè? Europa was een christelijk werelddeel. Ja, maar toen de Franse president zich bezig ging houden met de grondwet van Europa, toen is heel bewust onze christelijke identiteit en onze Joodse wortels uit de grondwet van Europa gehaald. Laat ons hun banden verscheuren. Ik weet het nog zo goed. Het is al heel wat jaren geleden dat ik in mijn autootje naar de dienst ging in Enschede, waar ik 20 jaar predikant was. En ik luisterde om 6 uur even naar het nieuws. Om 6:30 zou de dienst beginnen. En om 6 uur hoorde ik via het NOS nieuws van letterlijk dat de nieuwslezer zei, wij zijn als Nederland niet meer een christelijk land. Ik sloeg stijl achterover. We zijn als Nederland niet meer een christelijk land. Laat ons hun banden verscheuren. We willen niet meer in het harnas. We willen vrij zijn. We willen zelf bepalen wat goed is. En de mens gaat dwalen. De mens gaat dwalen en ze weten niet meer waar ze terecht komen. Het wordt allemaal ijdel. Het loopt allemaal op niets uit. Nou, en dan? Dan heb je het tweede couplet. Het tweede couplet wat in vers 4 begint tot en met het 6e vers. En dan staat het, die in de hemel zetelt, lacht. Broeders en zusters, jongens en meisjes, vergeet het nooit. Boven al het woelen van deze wereldzee. Ik moet dan vaak denken aan de Heer Jezus in het schip. Dat de golven over de zijkant van het schip sloegen. En de apostelen niet wisten hoe ze het schip droog moesten houden en op koers moesten houden. En het schip dreigde te vergaan. En waar was Jezus? Die lag op het achterschip te slapen. Hij die in de hemel zetelt, lag erom. Wat wonderlijk, hè? De Jezus die lag te slapen. Die wist, het komt goed. Die staat erboven. Die staat boven elk geweld. Misschien heeft u soms wel eens het idee dat uw levensschip op de klippen dreigt kapot te slaan. Maar hij is erbij. En hij weet wat er is. En dit vind ik zo prachtig. Hij die in de hemel zetelt lacht. Vergeet het nooit, broeders en zusters. Al zijn de golven nog zo hoog. Al gebeurt er nog zoveel in deze wereld om ons heen. Er zetelt iemand in de hemel. Die boven al het geweld van deze aarde staat. En dat is de Heere zelf. Een van de mooiste voorbeelden vind ik van Johannes de apostel. Die op het eilandje Patmos verbannen is. En zo verlangt naar de gemeente die hij wilde dienen in Efeze. Maar gevangen genomen werd en op het eilandje Patmos daar alleen nu zit. En dat denk ik. Dan kan ik me goed voorstellen dat Johannes daar wel eens dacht van, moet het nou zo? Waarom moet het nou? Kan de Heer me niet op een andere manier beter gebruiken? Dan dat ik hier alleen op het eilandje Patmos zit. Nou, één ding is zeker. Als Johannes niet op het eilandje Patmos gezeten had, hadden we het laatste Bijbelboek waarschijnlijk niet gehad. God had er een bedoeling mee. Ik kan me goed voorstellen dat Paulus in de gevangenis dacht van, is dit nou uw plan met mijn leven? Moet ik nou de rest van mijn leven hier in de gevangenis jaar in jaar uit zitten? Terwijl u me de opdracht gegeven heeft om uw evangelie te verkondigen. Het lijkt zo tegenstrijdig. Wat is dan mooi dat Paulus kon schrijven aan de mensen in Efezebol. Paulus, een gevangene, niet van de Romeinse keizer, maar een gevangene van Christus. Hij wist dat Christus hem gevangen genomen had. Hij wist dat hij niet een gevangene van de Romeinse keizer was, maar dat Christus daarboven stond. En dat wist Johannes ook, want als Johannes op een gegeven moment mag ervaren dat de hemel voor hem opengaat, in Openbaring 4 kun je dat lezen, dan kijkt hij in de hemel en het eerste wat Johannes dan ziet, dat is een troon. En niet zomaar een troon die leeg is. Maar dan staat er, hij zag een troon en iemand troonde, staat er letterlijk, zittende, troonde op die troon. God zit op de troon. Ik wil niet zeggen dat God het allemaal doet, wat hier op deze aarde gebeurt. Maar ik wil wel zeggen dat God zijn plannen heeft. En wij kijken nog aan het begin tegen 2025 aan. En het klinkt misschien heel gek, maar God weet allang hoe 2025 eruit zal zien. Hij zou inmiddels al het oud jaar kunnen vieren van 2025 en terug kunnen kijken. Omdat God boven onze tijd staat. Zijn plannen falen niet. Hij staat erboven en hij troont. En dan lacht hij. Dan lacht hij om dat wat de volken hier doen. Ik moest zo denken aan, hij was een keertje op de EO Jongerendag, Jim Irwin. Een van de astronauten die op de maan gelopen heeft. En Jim Irwin, die zei, toen ik op de maan stond, toen zag ik de aarde in de verte, zo'n klein planeetje. En toen zei hij, ik zag de aarde als een knikkertje van een centimeter groot. Zo zag ik toen de aarde. Nou, eens kijken hoe God de aarde ziet, hè. Met al die ragfijne stofdeeltjes. Nou, God is zo veel groter. We denken heel vaak, ja, we weten wel wie God is. Ik weet het niet. Ik heb mijn leven ervoor nodig om te ontdekken wie de Jezus is. En we zullen nooit in deze tijd, in dit leven, ontdekken wie God is. We kunnen wel iets van hem leren, iets van hem weten. Maar er zal een moment komen dat we hem zullen zien zoals hij is. Wij proberen ons voorstellingen te maken, maar ja, Irenaeus, degene die de Bijbel vertaald heeft in Bethlehem, in het Latijn. Irenaeus die zei, je kunt alleen God leren kennen wanneer God zich laat kennen. Wij kunnen God niet zomaar kennen. God laat zich kennen. En dan kennen we maar heel beperkt. Want God is voor ons niet te bevatten. Nou, en hij die in de hemel zetelt, lacht. Ik moest denken aan dat wat, want dat staat er in vers 5. Dan spreekt hij hen in zijn toorn. Hij spot met hen. De Heere spot met hen. Zullen we eens gaan kijken naar wat er staat in, misschien in 1 Koningen 18. Daar kunnen we zien hoe de spot gedreven kan worden. Daar zien we Elia op de berg Karmel met de 450 Baalpriesters. En dan krijgen de 450 Baalpriesters een altaar. En Elia, die heeft een altaar. En dan zegt Elia, de God die antwoordt met vuur, die is werkelijk God. Nou, dan weten we wat er gebeurt. Dan mogen die priesters, die Baalpriesters, mogen het eerst het offer klaarmaken, maar ze mogen er geen vuur bij brengen. God zelf moet dat vuur op het altaar laten komen. Nou, dat is voor Baalpriesters helemaal geen probleem, want Baal is ook nog een zonnegod. Dus die moet het toch wel kunnen. Nou, dan staat er op een gegeven moment in vers 26, aan het einde, maar er kwam geen geluid. En niemand gaf antwoord, daarbij hinkte zij om het altaar dat ze gemaakt hadden. En dan staat in vers 27 van 1 Koningen 18. Toen het middag was geworden, begon Elia hen te bespotten. En zeiden, jullie moeten luider roepen. En dan vind ik het zo mooi dat hier in tegenstelling tot de God van in wie wij geloven, dit hier gezegd wordt. Dan zegt hij, je moet luider roepen. Nou, moeten wij hard roepen? Nee, je moet luider roepen. Want hij is immers een God. Of hij is zeker in gepeins. Of hij heeft zich afgezonderd. Dat betekent letterlijk dat hij zijn behoefte ergens moest doen. Hij heeft zich afgezonderd. Of hij is op reis. Misschien slaapt hij. Of moet hij wakker worden. Dat zijn allemaal tegenstellingen tot de God in wie wij geloven. Hij spot met hen. Nou, hier zien we dat de Jezus spot met hen. Dus het is bespottelijk. Bespottelijk hoe de oversten zich scharen tegen de Heer en zijn gezalfde. Maar dan staat er, hij spreekt tot hen in zijn toren. Ja, God spreekt. En misschien zeg ik hier wel iets wat niet iedereen wil aanvaarden. Maar als ik kijk naar de vreselijke natuurrampen, de klimaatproblemen van vandaag, en alles wat er om ons heen gebeurt, dan denk ik wel eens, kun je er ook in niet het handelen van God, maar wel de stem van God kun je daarin horen. Hij spreekt tot hen in zijn toren. Ik denk als het vroeger, had men daar veel meer ontzag voor, maar als het vroeger omweerde, dan werden de mensen nog wel eens stil voor de donderstem van God. Hij spreekt tot hen in zijn toren. Nou, en ik denk dat wij in een wereld leven waarin we dat steeds meer ervaren. Dat God tot de naties spreekt in zijn toren. En hen verschrikt in zijn gramschap. En dan zegt hij waar ik de laatste tijd wel eens over na moet denken. Als u kijkt in de Hebreeënbrief, Hebreeën hoofdstuk 12. Hij spreekt tot hen in zijn toren. Nou, als God gaat spreken, nou berg je dan maar. Er staat in Hebreeën 12 iets over de stem van God, als God gaat spreken. Er staat in vers 18 van Hebreeën 12. En dan gaat de Hebreeënbrief schrijven, die vertelt dan iets over wat er vroeger gebeurde bij de uittocht uit Egypte. Toen Israël kwam bij de berg Sinai, de Horeb. En dan staat er, gij zijt niet genade tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot het geklank van een bezuin en tot het geluid van een stem, bij het horen waarvan zij verzochten dat niet verder tot hen gesproken werd. Want zij konden dit bevel niet dragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het worden gestenigd. Zo ontzaglijk was het verschijnsel dat Mozes zeide, ik ben enkel vrezen en beven. Die hele berg waar God sprak, was in beweging. Er waren aardbevingen, er waren trompetgeschal en zo angstwekkend dat het volk op een gegeven moment terugtrok en zei, Mozes, ga jij maar wij durven niet. En dan staat er zo mooi in vers 26, toen, en dat gaat over die tijd van Hebreeën 12, toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, inderdaad. Doch thans heeft hij een belofte gegeven, zeggende, nog één keer zal ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog ene maal doelt op de verandering der wankele dingen. Dat betekent, er komt een moment dat God opnieuw gaat spreken. Het is nu stil. De mensen in deze wereld horen de stem van God niet. De stem heeft geklonken bij Israël. Heel veel mensen zeggen, God is er helemaal niet. Bewijs het maar dat God er is. Houd er geen rekening met God. Maar mensen, dan komt er een moment dat God opnieuw gaat spreken. En dan zal iedereen op aarde de stem van God horen. Dat is toch wonderlijk, hè? En dan kun je niet meer zeggen, God bestaat niet. Dan kun je niet zeggen van, ik heb niks gehoord. Maar de stem van God zal dan niet alleen de aarde doen beven, maar ook de hemel doen beven. Nou, dat gaat gebeuren als God opnieuw gaat spreken. En wat zegt hij dan? Ik heb mijn koning gesteld. Jullie kunnen hoog springen, jullie kunnen laag springen. En jullie kunnen allemaal conferenties organiseren rondom wat er met de westoever van Israël moet gebeuren. Wat er met de Gazastrook moet gebeuren. Wat het stamgebied van Juda is. Jullie kunnen allerlei conferenties organiseren. En vredesconferenties. Maar als God gaat spreken, ja, dan moeten de volkeren zwijgen. En dan zegt God, ik heb mijn koning gesteld. Ik heb mijn koning gesteld. Waarover? Over mijn heilige berg, Sion. Nou, laat er geen onzekerheid over zijn. Waar ligt die berg, Sion? Wat is die heilige berg? Die heilige berg is niets anders dan de Tempelberg. De Tempelberg midden in Jeruzalem. De berg Sion, die David overwonnen heeft. Ik vind het zo mooi toen alle stammen van Israël bij David kwamen om hem tot koning te zalven. En u kunt het lezen in Samuel. Was de eerste regeringsdaad van David, hij trok op naar Jeruzalem. En hij overwon Jeruzalem, de berg Sion. Vandaag weten we dat al 3000 jaar geleden, meer dan 3000 jaar geleden, David Jeruzalem overwon. En dat Jeruzalem de hoofdstad werd van Israël. En dan kun je allerlei dingen zeggen van, ja, maar Jeruzalem is ook hoofdstad van Palestina. Nee, ik heb mijn koning gesteld. Ik heb mijn koning gesteld over mijn heilige berg. En dat is ook zo mooi. Daar staat mijn heilige berg. Die berg, de Tempelberg, is niet van de moslims. Die Tempelberg is zelfs niet eens van het Joodse volk. Die Tempelberg is van niemand anders dan van de Messias. Van Jezus. En hij zegt, het is mijn heilige berg. Nou, als u dan kijkt naar het derde couplet. Dat derde couplet vanaf vers 7 tot en met 9. Daar zie je dan heel duidelijk. Ik wil gewagen van het besluit des Heren. Zijn besluit staat vast. Hij spreekt tot de wereld, hè, dat staat, en hij verschrikt hen. Maar in vers 7 staat, maar hij sprak ook tot mij. Hij sprak ook tot de Heer Jezus. En dan zegt hij heel eenvoudig, mijn zoon zijt gij. Mijn zoon zijt gij. Oh, dat is schitterend als je daarover nadenkt. De Heer Jezus, de zoon van Abraham, de zoon van Isaac, de zoon van David. Maar dat de Heer Jezus, dat God zegt, mijn zoon zijt gij. Ik had het net over het Matteüs-evangelie. In het begin van het Matthäus-evangelie, in vers 18, daar staat de geboorte van Jezus geschiedde aldus. Hele bekende woorden. Weet u wat er letterlijk in het Grieks staat? Daar staat niet over de geboorte. Dat woord wordt wel gebruikt bij de geboorte van Johannes de Doper, van Elisabeth en Zacharias. Maar als hier staat de geboorte van Jezus geschiedde aldus, dan betekent dat is toch wel een hele bijzondere geboorte. In het Grieks staat in plaats van het woordje geboorte, heel eenvoudig het woordje de genesis van Jezus. De schepping van Jezus. Het was een maagdelijke geboorte. En de geboorte van Jezus, dat was Gods scheppingswerk uit niets, zonder man, zonder mannelijk zaad, uit niets werd de Zoon van God in de schoot van Maria geboren. En net zoals, wat ik zei, de geboorte van Jezus, de schepping van Jezus, is precies hetzelfde als de schepping in Genesis 1. Ik geloof namelijk in een maagdelijke geboorte van Jezus. Een schepping van Jezus. Een schepping van God. En ook in een maagdelijke schepping in Genesis 1. Waar God uit niets deze wereld schiep. Biologisch zeggen we dat kan niet. Maar God is de enige die uit niets iets kan scheppen. Dat deed hij in Genesis 1 en dat deed God opnieuw bij de geboorte van Jezus, de schepping van Jezus. Niet uit, zoals Johannes 1 vers 13 zegt, niet uit de wil des vleeses, niet uit bloed, niet uit een man, maar uit God. En vandaar dat hij staat, mijn zoon zijt gij. Je bent mijn zoon. Wat voor zoon? Nou, daar staat uiteindelijk de eerstgeboren zoon. En als Jezus nou de eerstgeboren zoon is, wat is hij dan? De erfgenaam. Maar is het niet wonderlijk dat je in Exodus precies datzelfde kunt lezen? In Exodus hoofdstuk 4... In Exodus hoofdstuk 4, daar staat, daar kun je niet zomaar lezen dat de Heer via Mozes naar de farao ging en zei, laat mijn volk gaan. Maar God die zei er veel, veel meer bij. Want wat was dat volk? Wat ik net zei, tegen de Heer en zijn gezalfde, dat is tegen de Heer. En zijn gezalfde is niet alleen de gezalfde Messias, maar ook het gezalfde Messiaanse volk. Je kunt Jezus nooit loskoppelen van Israël. En hier, wat staat er in vers 22 van Exodus 4? Dan zult gij tot farao zeggen, zo zegt de Heer, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Mijn eerstgeboren zoon, daarom zeg ik, laat mijn zoon gaan. En als je het niet doet, dan zal het ten koste gaan van jouw eerstgeboren zoon. Ziet u dat? Jezus is de eerstgeboren zoon van God, maar Israël ook. Hoe kan dat? Er is toch maar één eerstgeboren zoon? Ziet u hoe God Israël en de Messias zo één maakt met elkaar? En als eerstgeboren zoon heeft Israël recht op het land. Hij is erfgenaam. En niemand zal hem dat recht ontnemen. Niemand. Israël zal straks, en daarom staat er ook in het achtste vers, ik heb u heden verwekt. Dat betekent niet alleen dat Niet dat de Heer Jezus een begin kent, want hij is de eeuwige Zoon van God. Ik heb u heden gegenereerd, ik heb u heden geroepen tot deze positie. Dat staat er letterlijk. En dan staat er heel duidelijk in vers 8, vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. Nou, hier hebben we het. Hij is de erfgenaam. Hij is de eerstgeboren. En God zal deze aarde aan de eerstgeborenen geven. Omdat hij de erfgenaam is. En vanuit Jeruzalem zal hij regeren over alle volken. En alle koningen der aarde zullen zich neerknielen voor de koning. Nou, dat gaat gebeuren. En dat zal niet zo lang meer duren hoor. Echt niet. Als je naar het gewoel van de volkeren kijkt. Als je naar alles wat er in de maatschappij om ons heen gebeurt. Als je kijkt wat er met Israël gebeurt. De jodenjacht die er is. Mensen, de komst van Jezus is heel dichtbij. Tot slot. Het vierde couplet. De toepassing. Dan gaan we heel griffig meer doen, hè? De toepassing van de preek. 3 punten en dan de toepassing. Nou, zo is deze psalm zo mooi opgebouwd. Nu dan. En in de eerste plaats, laat je alsjeblieft gezeggen. En gezeggen betekent dat je open staat voor het woord van de ander. Mensen, als je die verkiezingsdebatten volgt. Dan denk ik van, wie het meeste woorden kan kramen en het rapste is en het praten, daar gaat het niet om. Laat je gezeggen. Dat betekent dat je ook kunt luisteren naar de ander. Dat je zo kunt luisteren dat je je eigen inzichten kunt laten veranderen. Mensen laten zich soms helemaal niet meer gezeggen. Zijn soms zo vol met je eigen mening. En dat zien we bij zoveel regeringsleiders. Hoe kun je als Poetin zeggen, ik geloof in God. En God is met ons. En hij stuurt zijn raketten op het Oekraïnse volk. Dan denk ik, laat je gezeggen. Door het woord van God. Laat je gezeggen. En dan wordt er heel eenvoudig gezegd, dient de Heere. Als je dan naar Assad kijkt en je ziet in die loods al die grote, prachtige, mooie auto's staan. Dan denk ik van, je hebt jezelf gediend. Je hebt jezelf verrijkt. En als je naar die loodsen kijkt waar zoveel drugs opgeslagen waren. Mensen, wat is er een ongerechtigheid onder de heersers van deze aarde. En dan komt het maar even een beetje tot uiting. Dan komt het naar boven. De richters van deze aarde, laat je gezeggen. Dient de Heere. En dan het laatste. Dan staat er heel eenvoudig in vers 12. Kust de Zoon. Omdat hij niet toorne. Kust de Zoon. Ik moet dan denken aan. Laten we maar met elkaar even opslaan in Lucas 7. Daar wordt de Heer Jezus uitgenodigd door Simon de Farizeeër. En dan komt er in deze ontmoeting ook een zondares. En die knielt bij de voeten van Jezus neer. En met haar tranen wast ze de voeten van Jezus. En met haar haren droogt ze de voeten van Jezus af. En ze zalft de voeten van Jezus. En Simon, die dat allemaal gadeslaat, die zegt, oké, nou kan je wel zien dat het niet de Zoon van God is, van anders zou hij dat nooit laten doen, want het is een zondares die dat doet. En dan neemt hij Jezus het woord. En dan zegt hij, in het 44ste vers, middenin, het middelste gedeelte van vers 44, dan zegt hij, Ik ben in uw huis gekomen, Simon. Water voor mijn voeten hebt gij mij niet gegeven. Maar zij heeft met tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haren afgedroogd. Een kus hebt gij me niet gegeven. Maar zij heeft, van dat ik binnengekomen ben, niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd. Maar zij heeft met mirre mijn voeten gezalfd. Een kus heb jij mij niet gegeven. Mag ik het zo vragen? Hoe is jouw relatie met Jezus? Heb je hem als het ware een kus gegeven? Heb je hem een kus gegeven? Heer Jezus, ik hou van u. Want hij is met zoveel liefde naar jou toegekomen. Heb jij die liefde beantwoord? Heb je gezegd, Heer Jezus, dank u wel dat u naar deze wereld kwam. Om de toren die straks over deze wereld zal komen, broeders en zusters, het gaat gebeuren. U zegt misschien, het zal mijn tijd wel uitdienen. Dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat deze tijd waarin wij vandaag leven, één op één vergelijkbaar is met de tijd van Noach. Waarin zoveel geweldenarij is. Elke dag worden mensen doodgestoken. Elke dag worden er cobra's en allerlei vuurwerk bij portieken gelegd. Wat is de wereld, nou ja, aan het gek worden. En dan staat er elke keer als mensen iets bedachten, staat er in Genesis, was het de alle tijden slechts verkeerd en boos. En de meeste regeringsbesluiten zijn uiteindelijk tegen de Heere en zijn gezalfde. Het gaat allemaal tegen het christendom in. Mensen, dan is het zo belangrijk. Hoe is jouw relatie met Jezus? Als je zijn liefde beantwoord hebt. Heer Jezus, u heeft zoveel van mij. U houdt zoveel van mij. U heeft uw leven gegeven. Heer, hier is mijn leven. En dat je als het ware Jezus kust, de Zoon. Want weet je, als je hem kust, dan zal hij niet over je toornen. Dan zal het oordeel niet over jou komen. Maar dan komt het prachtige moment, dat voordat de toren van God over deze wereld zal komen, en die komt, onherroepelijk, dat hij ons van deze wereld weg komt nemen. Ik heb dat ook in die serie gezegd over de antichrist. Heel veel kerken zijn bezig met allerlei beleidsplannen. We moeten dit en we moeten dat. Maar het belangrijkste waar je als gemeente van Jezus Christus mee bezig moet zijn, dat is het evacuatieplan. Gewoon het evacuatieplan. Zoals de engelen tegen Lot zeiden, Lot, wie heb je hier nog meer in deze stad? Het oordeel komt. Zorg dat je wegkomt. Klinkt misschien heel gek. Maar ben je klaar om deze wereld los te laten? De vrouw van Lot niet, hè? Die keek om. Die kon het niet loslaten. Maar zijn we los van deze wereld? Op elk moment kan de Heer Jezus komen om zijn gemeente tot zich te nemen. Voordat het vreselijke oordeel over deze wereld komt. En er is er maar één ding wat geldt. Hoe is je relatie met Jezus? Hoe is je relatie met de Zoon? Heb je hem gekust? Of laat het je koud? Heb je hem verworpen? Dat is het criterium. Hoe ga jij om met Jezus? En ik hoop toch zo van ganser harte dat u zoals u hier zit, mag weten dat u in de Heer Jezus gelooft, dat u hem aanvaard hebt. Ik zeg, Heer Jezus, dank u wel dat u voor mij deze weg gegaan bent. En ik hou van u. Amen. Zullen we samen de Heer danken? Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanavond hier bij elkaar mochten zijn. Heer, waarin we zien hoe de wereld zich klaarmaakt voor het einde. En hoe u boven alles uit uw troon in de hemel hebt. En precies weet hoe dit jaar zal lopen. Wanneer het moment zal komen dat de Heer Jezus zijn bruid van deze aarde zal evacueren. Zijn lichaam tot zich zal nemen, zodat hoofd en lichaam met elkaar verenigd worden. Heer, want de Heer Jezus zei zelf, niemand weet het. Zelfs ik weet het niet. Alleen de Vader weet het. En daarom mogen we ons overgeven aan u, de God in de hemel. Heer, en als u naar deze aarde kijkt, dan ben ik zo verbaasd over uw geduld. En inderdaad zijn de spotters die zeggen, er gebeurt niks. Het blijft allemaal zoals het altijd geweest is. Maar tegelijkertijd weten we, Heer, dat de komst van Jezus heel dichtbij is. We zien het om ons heen gebeuren. En laat het dan zo zijn, dat we allemaal, zoals we hier in deze zaal zitten, de Zoon gekust hebben. De Zoon verwelkomd hebben. Zoals Simon dat ook had moeten doen in je persoonlijk leven. Heer, zo staat er ook in uw woord. Ik sta aan de deur van je hart te kloppen. Je mag me binnenlaten. En dan kom ik bij je binnen om nooit meer weg te gaan. Dan ben je mijn eigendom. En Heer, dat besluit mogen we vanavond nemen. Dat we heel eenvoudig zeggen, Heer Jezus, kom in mijn hart. En ik wil klaar zijn voor die evacuatie, waarin u ons wegneemt van deze wereld, voordat het oordeel komt. Zullen we een moment stil worden voor God, en dat u in uw persoonlijk leven het antwoord kunt geven op deze vraag. Hoe is jouw relatie met Jezus? Heb je hem in je leven toegelaten? Doe het dan nu. Heer, en zo willen we onszelf aan u toevertrouwen. Zij die in stilte in hun hart dat gebed gebeden hebben, Heer, wilt u uzelf in hen bevestigen. En dat ze ook de blijdschap mogen ervaren. Ik ben veilig. Veilig bij Christus. Wilt u met ons meegaan naar huis en zo dit komende jaar, dit nieuwe jaar met ons meegaan. In Jezus' naam. Amen. Zullen we dat prachtige lied zingen? Als het bazuingeschal des Heren klinkt en Jezus komt, is daar 490.
Thank you.
Zullen we gaan staan voor de zegenbeden en dan zingen we daarna nog het slotlied. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle en krachtige gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, tot het moment waarop de Heer Jezus zal komen en we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig terug. Halleluja. Amen. Tot slot zingen we het eerste en het derde couplet van 880. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. 1 en 3 van 880. Denkt u ook aan de collectebus bij de uitgang. Fijn als u ook mee wilt helpen om dit werk ook te ondersteunen.